Vandaag beginnen we met een nieuwe serie overdenkingen. We zijn dit jaar begonnen met community. Dat zei Karin heel mooi. En daarna zijn we overgegaan naar gebed. Hebben we wekenlang stilgestaan bij gebed, bij gebeden van Paulus. We hebben een gebedsconferentie gehad. Was supermooi. Vorige week, voelt als gisteren, was het Pasen. En vandaag beginnen we met een nieuwe serie. En gaan we een reis maken door de brief Colossense. Een brief van Paulus aan de gemeente te Colosse. En het is een schitterend mooie brief. Het thema van de brief is eigenlijk: Jezus is Heer over heel de schepping. Over alles wat zichtbaar is, maar ook alles wat onzichtbaar is. En als Karin zegt dat we ons klaar mogen maken voor de strijd, dat is een onzichtbare strijd. De Bijbel leert ons ook dat we niet hebben te strijden tegen vlees en bloed. Dat lijkt soms wel zo, weet iemand waar ik het over heb, dat sommige mensen heel vervelend kunnen zijn. Maar dat we hebben te strijden tegen overheden en machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis en dat allemaal. Maar Jezus is Heer over heel de schepping. Alles wat zichtbaar is en alles wat onzichtbaar is. En Hij heeft zijn volk gered en hun in staat gesteld om deelgenoot te worden van zijn dood, van zijn opstanding en het leven in volheid. Dus ik zei het net, Harm-Jan en Esther vieren vandaag 7 jaar huwelijk. En hun tekst is Johannes 10, vers 10. En wie weet wat daar staat? Het is toch wel weer jammer dit. Ik had nu verwacht dat er uit de gemeente echt zo'n geluid zou komen. Oh ja, kom maar.
Gokje hoor, mensen die ik ben gekomen om leven te
geven. Jazeker, was op zich ook een vrij makkelijk. Hè? Dit was een voorzet. Maar inderdaad, daarvoor staat... Oh, daar is Harm-Jan, ja. Jullie tekst.
Wat staat daarvoor?
Wat, hè? De duivel is gekomen, de dief is gekomen om te stelen en te slachten. En te moorden. En dan zegt Jezus, maar ik ben gekomen. Kijk, dat is Harm-Jan, hè? Die zegt, ja, je moet teksten niet uit hun context halen. Het is een geheel. En dat is waar. Dat is waar. Jezus is gekomen om ons leven te geven in volheid. Dat is eigenlijk het thema van de brief, als je het heel kort zou samenvatten. En de reden van de brief, is ook belangrijk om te weten, is omdat in die tijd in de kerk in Colosse ontstond er een leer die je best wel gevaarlijk kan noemen. Een leer die de rol van Christus kleiner wilde maken en de nieuwe identiteit die gelovigen in Christus hadden ontvangen wilde ondermijnen. Paulus schreef deze brief om te waarschuwen tegen deze valse leer en om de gelovigen aan te moedigen om te groeien in volwassenheid. Ik vind het zo mooi dat je dan ziet, het thema is: Christus is Heer over alles. Hij geeft leven in zijn volheid. Maar tegelijkertijd zegt Paulus dus ook: jongens, dit geeft Jezus. En daarom geeft Hij jou de verantwoordelijkheid om te groeien in volwassenheid. Het is dus niet alleen maar van: Heer, u heeft alles gedaan. Ik ga nu lekker voor achterover liggen en het komt allemaal vanzelf. Nee, het is zeker, het gaat hand in hand. God geeft het, maar wij mogen groeien. Ik vind het zo mooi, dat zie je ook meer thema's terugkomen in brieven van Paulus. Als je het hebt over de gaven van de geest, dat geeft hij. Maar de vrucht van de geest, dat is iets wat mag groeien. We mogen groeien in volwassenheid. Hij benadrukt Christus zijn autoriteit over alle kwade machten. En volgelingen van Jezus zijn verenigd in de verrezen Heer. En delen daarom in zijn kracht en autoriteit. Paulus moedigt deze gelovigen ook aan om te vechten tegen zonde, heiliging na te jagen en om te leven als christenen die apart gezet zijn in een wereld die best wel gebroken is. Best wel een zware brief met heel veel mooie thema's. En laten we eerlijk zijn, vandaag de dag zijn thema's als heiliging niet zo heel hip meer. We praten graag over de genade. We praten graag over de goedheid van God. We praten graag over de trouw van God. Maar al die dingen zijn ons gegeven zodat wij apart gezet in heiligheid kunnen leven en Jezus kunnen volgen. Want dat is wat Hij wil, dat we meer en meer op Hem gaan lijken. Als we volgelingen zijn van Jezus, discipelen zijn van Jezus, dan maken we keuzes die de wereld soms niet snapt. Snap je wat ik bedoel? Ik zie een paar mensen knikken. Dank jullie wel voor het knikken. Heel fijn als mensen knikken. Ik wil met jullie lezen Colossense 1. En dan beginnen we bij vers 3 en lezen we tot en met vers 6. In vers 3 staat het volgende. schrijft Paulus, in al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Want we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle heiligen. Beide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u klaar ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Ik deelde net al iets over het thema en de reden achter de brief. En weet je wat mij dan zo raakt aan dit stuk, is hoe Paulus de brief begint. En ik ga jullie uitleggen waarom. Hij zegt, want wij hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle heiligen. Ik weet niet van jou, maar dat klinkt best positief, of niet? Maar hij schreef deze brief omdat er een leer rondging, omdat mensen gekke dingen begonnen te zeggen en dingen verkeerd begonnen te gaan. Ik weet niet, maar ik denk dat als wij die kans hadden om deze brief te schrijven, zouden sommigen van ons zeggen, hey sukkels, waarom doen jullie dit? Of, ik ga ze eens zeggen wat ze verkeerd doen. Ja, want jullie doen dat en dat en dat verkeerd. Jullie hebben dit en bla 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 bla. Nou ja, snap jullie? En als ik bedenk dit niet zomaar, als ik kijk op internet, zie ik het soms ook. Hoe mensen soms een podium beklimmen om alles te ontmaskeren wat verkeerd is, in plaats van te zeggen wat mensen ook goed doen. Ik vind het zo mooi, zo krachtig dat Paulus begint te noemen wat hij geweldig vindt aan deze kerk. En ik leer hiervan. Want het herinnert mij eraan dat ik altijd het goede moet zoeken. Als ik met mensen optrek die soms vervelend zijn, als mensen dingen doen die ik niet snap, dat ik niet meteen moet gaan reageren vanuit mijn emotie en vanuit mijn waarheid, vanuit mijn gelijk. Maar moet gaan zoeken van waar zie ik God aan het werk in het leven van die persoon. Vanuit de wetenschap dat als God met mij genade heeft, als hij met mij kan werken, als hij mij wil veranderen, dan kan hij iedereen veranderen. Want er is niemand zo koppig als ik. Ik ben koning koppig. Maar God heeft genoeg genade voor mij, dus mag ik ook genadig zijn naar anderen. En mag ik dus gaan zoeken naar het goede in de ander. En met het goede bedoel ik niet alleen maar dingen die lief zijn, maar waar ik God zie werken in het leven van de ander. Want vroeger zongen we liedjes als all over the world, the spirit is... Ja, als je, dan moet je opgegroeid zijn in de evangelische kerk hoor. Anders, ik zie mensen uit andere gezinten naar me kijken van... Wat? All over the world, as the prophet said it would be, hallelujah, all over the world, there is a mighty of the glory of the Lord, waters cover the sea. Weet je, we zingen dat, all over the world, over de hele wereld is de geest aan het werk. Dus als de geest aan het werk is, dan kunnen we hem dus zien werken. En het grappige is, als je gaat herkennen wat God aan het doen is in iemand, dan word je al wat genadiger automatisch. Dan wordt het al wat makkelijker om te gaan sturen of in ieder geval correctie te geven of een hint te geven of hulp aan te bieden. Maar begin altijd met het goede zoeken, dat wat Jezus heeft gedaan. Vorige week zei ik nog dat niemand te hopeloos is, dat niemand voorbij redding is. Want Jezus is opgestaan uit de dood en Pasen is gekomen voor iedereen. Dus ik mag het goede zoeken, ook als iets op het eerste gezicht verloren lijkt. Zoek het goede en benoem dat. Maar meer nog dan alleen het goede zoeken, zie ik Paulus nog iets doen. Hij benoemt niet alleen het goede, maar zoekt wat God aan het doen is in die kerk. Want hij schrijft over hun geloof in Jezus en hun liefde voor andere gelovigen. En dat is iets wat Gods geest doet in en door ons heen. Dus hij zoekt naar Gods werk in deze kerk. En kennelijk kan God dus ook werken in kerken die niet perfect zijn. En dat is goed nieuws voor ons en voor deze kerk. Want wij zijn zeker niet perfect. Sterker nog, welke kerk is perfect? Ik heb wel eens iemand horen zeggen, als je de perfecte kerk hebt gevonden en lid wordt van die kerk, is die niet meer perfect, want jij bent erbij gekomen. De kerk is niet perfect. We weten dat we niet perfect zijn, maar vaak denken we bewust of onbewust dat we wel minder kapot zijn dan anderen. Dat we beter zijn dan anderen. Dat onze leer zuiverder is dan de leer van de ander. Het is heel gek, maar we weten als iemand zegt... ja, we zijn niet perfect. Als je in een charismatische kerk komt, dan zegt iedereen amen. En als je in een andere kerk komt, dan zijn ze stil. Maar dan denken ze in hun hart amen. Maar als het erop aankomt... dan denken we vaak bewust of onbewust... dat we ergens toch wel het meer bij het juiste eind hebben. Maar ik zou zeggen, leer van Paulus en zoek het goede. Zoek naar dingen waar we God zien werken en benoem dat. Want dat is de plek waar we onze eenheid gaan vinden. Niet in onze leer of in onze standpunten. Alhoewel dat wel dingen makkelijker maakt. Daarom hebben we als kerk ook een leer. Daarom hebben we als kerk ook richtlijnen. En dat maakt het makkelijker. Dan weet je, oh, ik pas hier wel bij of ik pas hier niet bij. En dat is helemaal oké. Maar dat je ergens bij past, maakt niet die kerk beter. Maar dat maakt die kerk meer compatible voor wie jij bent. En ik heb wel eens gezegd, en wat dat betreft is de kerk voor mij als een kamer in een groot huis. God, Jezus bouwt zijn huis. Hij bouwt de kerk. Het is één groot huis wat hij bouwt. En dat huis bestaat uit allemaal kerken. En het zijn allemaal verschillende kamers. En net zoals toen ik opgroeide in het huis van mijn ouders. Mijn kamer had een andere vibe dan de kamer van mijn zusjes. Daardoor vond ik mijn kamer prettiger. Maar mijn kamer was niet per se beter. Ik denk, als je aan mijn moeder vraagt, zou ze zeggen, jouw kamer was altijd een troep. Het leek op een schip dat omgekeerd was, geklutst werd en er lag overal zooi. Zij vond mijn kamer slechter, maar ik voelde me thuis. En ik wist precies waar alles lag. Maar zo is het met kerken ook. En ik ga nu niet zeggen dat je dus elke kerk goed is en dat overal, weet je, want je hebt natuurlijk ook kerken waar ze vergeten dat Jezus Heer is. Dan zeg ik, ja, dan is het niet echt voor mij niet een kerk, maar dan is het meer een leuke club. Een vereniging. En dat is ook oké. Maar ik heb het over kerken die geloven dat Jezus Heer is, dat Hij is gestorven voor ons, dat Hij 3 dagen dood was, dat Hij is opgestaan, dat Hij ten hemel is gevaren, dat Hij de Geest heeft gezonden en dat wij Hem terugverwachten, dat Hij terugkomt en dat er een nieuwe wereld voor ons klaar ligt wanneer Hij terugkomt. Weet je, een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ik heb het over die Jezus. Dat is ook wel handig tegenwoordig. Dat moet je soms van tevoren even bespreken of je het wel over dezelfde Jezus hebt. Dat heb ik wel eens begat hoor, met voorgangers, met predikanten. Dan ontdekte ik dat hun Jezus dood was. Dacht ik, ja, jullie hebben een andere Jezus dan ik. Want die van mij leeft. Dus dat is een soort disclaimer, oké? Voordat mensen denken, oh, Gilbert zegt dat alles goed is en elke leer is goed. Nee, het moet wel, Jezus moet wel leven. Want Hij leeft. Oké, heb ik dat, is dat duidelijk? Disclaimer duidelijk. Oké, dank jullie wel. Maar anyway, we vinden dus onze eenheid in Jezus. Daar vinden we onze eenheid. Dus als we zien waar Jezus aan het werk is door zijn geest, daar gaan we als eerste onze eenheid vinden. Het tweede wat mij opvalt in deze inleiding van deze brief is dat Paulus benoemt dat liefde voor Christus en de gemeente voortkomt uit de hoop die voor ons ligt. En ik moest toen denken aan die tekst uit Hebreeën 6 vers 19... waar de Hebreeënbriefschrijver schrijft dat hoop is als een anker voor de ziel. Een anker dat reikt voorbij het voorhangsel waar Jezus ons is voorgegaan. Met andere woorden, die hoop verbindt ons, verankert ons aan Jezus, aan God, aan zijn tegenwoordigheid. En de vraag die ik heb opgeschreven is, welke hoop hebben wij? En ik hoop dat jij zegt, samen met mij, maar ook met alle andere gelovigen, dat wij door Jezus altijd gericht kunnen blijven op Hem, op God. Door die hoop. En de bron van die hoop, dat is Jezus. Door het volbrachte werk op Golgotha. Daar stonden we vorige week vrijdag nog bij stil. Door het lege graf afgelopen zondag hebben wij een hoop die onwankelbaar is. Zelfs in tijden van chaos, storm en moeite mogen we weten dat Gods koninkrijk komt en dat wij hoop hebben in iedere situatie. En die hoop die zorgt ervoor dat we kunnen liefhebben door ieder seizoen heen. Die hoop zorgt ervoor dat we kunnen houden van andere gelovigen. Die hoop zorgt ervoor dat we kunnen houden van God. Omdat we weten, deze gebroken wereld heeft niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. We hebben een toekomst, mensen. Het is een te gekke toekomst. Ik zou het leuk vinden als een paar mensen zouden lachen nu. Als we denken aan de toekomst die we hebben in Christus. En het derde, en dat is mijn laatste punt, wat Paulus doet, is benoemen hoe ze zijn begonnen. In vers 6 staat er: overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Dus hij benoemt het goede, dat wat God aan het doen is. Hij benoemt waar het vandaan komt, die hoop. En hij benoemt waar het is begonnen bij deze kerk. Weet je, het leven is soms heel ingewikkeld. En ik vond het mooi wat Lisbeth ook bad. Ik dacht, even heeft ze mijn preek gezien, maar dat heeft ze niet gedaan. Maar ik vond het zo mooi, want wat ze zei van, ja, soms worden we teleurgesteld door het leven. En ik weet niet, ik denk als ik hier zou vragen, wie heeft wel eens teleurstelling meegemaakt in het leven, dat iedereen zijn hand omhoog gaat, of je bent niet oud genoeg. Maar dat is zo. En ik denk ook als ik zou vragen, wie heeft hier wel eens een gebed gebeden wat niet is verhoord op de manier zoals jij had verwacht? Dan gaan denk ik ook alle handen omhoog. Of je bent niet oud genoeg, of je bent net een week bekeerd. Want op de een of andere manier, als je net tot geloof bent gekomen, dan verhoort God al je gebeden, lijkt wel. Ik weet niet waarom, maar dat is echt een ding. Als je me niet gelooft, check het. Als kinderen gaan bidden, mensen die pas gelovig zijn gaan bidden. Oh ja, de Heer, ik heb gebeden en de Heer heeft verhoord. Oh, good for you. Weet je wat, leuk voor jou. Maar als je langer met Jezus wandelt en je groeit in volwassenheid, ga je merken dat niet al je gebeden verhoord worden. In ieder geval niet zoals jij verwacht dat ze worden verhoord. En het ding is, als dit gebeurt, dan bestaat de kans dat we onze theologie, hoe wij denken over God, wat wij geloven over God, gaan aanpassen aan onze ervaringen. En ik geloof wat Paulus hier doet, is mensen herinneren van, doe dat niet. Denk eraan hoe je bent begonnen. Denk aan de boodschap die je hebt gehoord helemaal aan het begin. Dat God goed is, dat hij krachtig is, dat hij bij macht is om veel meer te doen dan jij bidt of beseft. Hij is almachtig, hij is soeverein, hij is God. Want die valse leer die in Colosse binnenkwam, dat was een leer waarin ze eigenlijk probeerden te begrijpen wie Jezus was. En ik kan je nu al zeggen, als je Jezus wilt vangen in een box, gaat het je niet lukken. Want hij was volledig mens en hij was volledig God. Tegelijk, dat kan geen mens. Dat gaat hier niet in ons hoofd. En wat probeerden ze te doen? Ze probeerden Jezus te begrijpen. En ze gingen systemen bedenken waardoor hij paste in de box. Met als gevolg dat je een leer krijgt die afwijkt van de leer die we vinden in de Bijbel. En heel vaak doen we dit ook. Misschien niet zo heftig als deze gemeente het ging doen, maar gewoon omdat wij bang zijn om teleurgesteld te raken. Ik heb wel eens, nou, tijdens die serie over gebed heb ik het eerlijk gezegd, dat terwijl ik aan het bidden ben, soms al met mezelf aan het overleggen ben, zal ik wat lager inzetten, zodat ik dan, dat ik meer kans heb op gebedsverhoring. Ik heb dat wel eens gedaan. En ik moet mezelf dwingen om dat niet te doen, om te geloven dat God bij macht is. Dat hij alles kan, dat ik alles mag vragen en dat hij weet wat goed is. En dat zijn goed soms anders is dan wat ik goed vind. Maar iedere ouder met kinderen weet, hoop ik, dat kinderen wel vaker niet gelijk hebben. Want als mijn kinderen altijd hun zin krijgen omdat wat zij goed vinden voor hun op dat moment, en ik zou dat geven, dan zou ik een hele slechte vader zijn. Echt waar. Want mijn kinderen hebben een bepaalde visie op het leven wat goed voor hen is. Waarvan ik denk, lieve schatten, dit is niet goed voor jullie. Het is niet oké om 7:00 ochtends te ontbijten met chips. Behalve als ik geen zin heb en echt te laat naar bed ben gegaan. En ik ben zo blij dat God wel consequent is. Want ik ben het soms niet. Zeg ik ook eerlijk. Maar anyway. We zijn soms zo geneigd om ons beeld van God aan te passen. Bewust of onbewust. Naar aanleiding van de ervaring in het leven. En dat terwijl we belijden dat Christus gisteren, heden dezelfde is en tot in alle eeuwigheid. Maar onze daden tonen vaak genoeg aan dat we dat misschien wel zeggen, maar niet altijd met heel ons hart geloven. En ik denk dus dat ze dat in Colosse ook deden. Omdat ze het niet begrepen, wilden ze Christus aanpassen naar iets wat ze wel konden grijpen. In plaats van keihard aanpakken, wees Paulus hun in liefde naar hoe ze waren begonnen. Want het begon nooit goed. En ik denk, als ik hier aan jullie zal vragen, hoe ben jij begonnen? Iedereen, toen we echt net de liefde van God ervoeren en ja zeiden tegen hem, of we dat nou deden als kleinkind of als volwassene, waar in jouw wandel ook God instapte en ingreep en zijn leven gaf aan jou. Iedereen begon daar goed, want iedereen begon met een idee van wauw, ik ben gewoon vergeven. Jezus is voor mij gestorven. En als je dat moment nooit hebt gehad, dan gun ik het je van harte. Dat je compleet onder de indruk mag raken van wie God is. En hoe kan je dat weten? Lees zijn woord, lees de Bijbel, doe hem open en lees de evangelie. En dan zie je dat het helemaal vol staat van Gods liefde voor de mens. Voor zijn schepping. En als je dan zo gegrepen wordt door de liefde van Christus, ja, dan begin je goed. Dan ben je net zo'n verliefde puppy die alles geweldig vindt. En dan denk ik aan hoe Sharon en ik begonnen toen we net verkering hadden. Alles was goed. Alles. Er zat niks verkeerds. En wat voor mij beter was, ik had ook niks verkeerds. Totdat je wat langer met elkaar optrekt en dan merk je, ah, je bent goed genoeg. En het mooie is, God is wel perfect. En wij niet. En God is wel altijd trouw. En wij niet. God komt wel altijd zijn woord na. En wij niet. Hoe gaaf is het dat God dan niet zegt, jongen, je hebt me nu al zo vaak belazerd, Wilbert. Het is klaar. Het is voorbij. Nee, iedere keer weer opnieuw komt hij met zijn liefde, met zijn vergeving, met zijn kracht, met zijn genade, met zijn vrede, met zijn vreugde. En houdt hij me weer vast. De enige reden dat ik God nog steeds vast heb, is omdat hij mij vast heeft gehouden door al die jaren heen. Echt waar. Maar juist dat besef zorgt ervoor dat ik denk, maar ik wil dus echt leven voor u. Ik wil nee zeggen tegen dingen die mijn vlees, mijn wil, mijn ik eigenlijk wil. Zodat er ruimte komt voor uw wil in mijn leven. Nou, lieve mensen, daar gaan we het de komende weken dus over hebben. Hoe kunnen we achter God aan? Hoe kunnen we groeien in volwassenheid? Door te zien wie Jezus is. Door onze blik te hebben op hem. En ik droom ervan, ik bid, ik geloof dat wij als kerk zo'n kerk worden waar we helemaal fan zijn van Jezus. En geloven dat Jezus alles kan. Dat we elkaar bemoedigen. Dat als mensen door zware stormen gaan, dat we naast elkaar staan. Dat we huilen met de ander. Maar dat we altijd, maar dan ook altijd weer zullen wijzen naar Jezus. Want soms zijn we te menselijk in kerken. Zijn we te empathisch. Dat het allemaal blijft bij, oh wat vervelend. Oh. En het is goed om daar te beginnen. Maar we hebben hoop. Dankjewel schat dat je aan mensen zegt. We hebben echt hoop. Toch? Ik zeg het nog een keer. We hebben hoop. Ja, we moeten luisteren. We moeten empathisch zijn. We moeten naast mensen staan. Maar als wij geen antwoord hadden, dan bleven we daar. Maar we hebben een antwoord. Dat is schuilen bij Jezus. Gaan naar Jezus. Bij hem zijn. Aan zijn voeten zijn. Bidden. Danken. Vasten. Noem het maar op. Dat moeten we gaan doen. En dan geloof ik dat alles mogelijk is. Dan geloof ik echt dat alles mogelijk is. Wanneer we echt geloven dat onze hemelse Vader alles kan. Ik heb dit opgeschreven omdat we hadden het afgelopen vrijdag hadden connectavond. Was superleuk. Het leukste was dat Stefanus er niet was en dat we over hem konden praten. Sorry Stefanus, ik gebruik even als voorbeeld, maar het was echt geweldig. Want als jullie Stefanus niet kennen, Stefanus is een hele gave gast. Hele lieve man. En Leo noemt Stefanus een Uberman. En ik vind hem ook echt een vent, weet je wel. Als je iets moet tillen, vraag je Stefanus. Stefanus, net als Sebastian, is ook zo'n vent. Die kan ook alles tillen. Koelkastig in zijn eentje, wasmachine, alles. Twee wasmachines in elke arm heen. Huppakee, het kan allemaal. En ze beginnen allebei hun naam, beginnen ook met een S. Oh, want we dachten ook dat Stefanus een t-shirt had met een S. Misschien heeft Sebastian hem ook. Maar dit is het. Want nu denken jullie, waarom heb je het nou over Stefanus? Nou, Nino zei, mijn kinderen denken dat Stefanus, die zijn overtuigd dat Stefanus alles kan. En dat klopt ook voor een groot deel. Hij kan heel veel. En dan zegt ze, maar ik kan niet alles. Dus dan zegt ze, ga naar je vader, want hij fixt het wel. En toen dat bleef bij mij hangen, die zin. Als wij geloven dat onze hemelse Vader alles kan, dan kloppen we dus als eerste bij hem aan als wij iets niet kunnen. Mag ik zo ver gaan om dan te zeggen dat ons gebedsleven dan ook laat zien hoe wij over God denken? Ons gebedsleven of misschien zelfs het gebrek aan ons gebedsleven. Naar wie rennen wij als eerste als wij door een moeilijke tijd gaan? Bellen we dan als eerste onze BFF, niet te breken? Hey schat, ja het gaat zo moeilijk nu. Doen we dat als eerste? Of appen we weet ik veel wie nog meer? Of gaan we als eerste naar onze hemelse Vader? En ik zeg dit niet als oordeel of om je een schuldgevoel aan te praten, maar gewoon als een eerlijke vraag. Naar wie ren je het eerst als jij het zelf niet kan oplossen? Sterker nog, naar wie ren je als eerste toe, zelfs als je het wel zou kunnen oplossen? Want ik kan je één ding leren. Mijn kinderen denken ook dat ik heel veel kan. En zij kunnen ook heel veel dingen. En toch rennen ze naar mij of naar Sharon. Papa, kan je dit openmaken? Dat kan je zelf ook. Ja, maar jij kan het zo makkelijk. Ik zou willen dat ik meer zou zijn als mijn kinderen en zou rennen naar mijn hemelse Vader. Ook als ik het wel kan. Want dan, ja, dan hoeft niemand een preek te houden met te zeggen, het is goed om je dag te beginnen met gebed. Nee, dan doe je dat, want je denkt, daar moet ik beginnen. Want ik heb een nieuwe dag. En dan doe je het dus ook gaandeweg de dag. Als er iets misgaat op het werk of iets een uitdaging of iets moeilijk is. Dat je niet meteen zelf gaat stressen, maar dat je gaat bidden. Dat je gaat naar de Vader, naar je hemelse Vader, want Hij kan het fixen. Ons gebedsleven, of misschien ons gebrek aan ons gebedsleven, laat zien hoe wij over God denken. En daarom wil ik je vandaag vragen om terug te gaan naar het begin. Vooral voor hen die daar denken van, ja, oh, deze voel ik wel. Deze komt binnen. En waarom wil ik je dat vragen? Want als je terug gaat naar het begin, dan kunnen we daar beginnen met elkaar weer terug bij die eerste liefde in Bijbelse termen. Dat je onder de indruk bent van wie Jezus is, van wie Hij is. Dat je vanaf daar start en dan gaan we samen deze reis maken door de brief aan de Colossenzen. En ik beloof je, het wordt een brief waarin je echt onder de indruk zal raken, of een reis waarin je onder de indruk zal raken van wie Jezus is. Dat Hij echt groter is dan de grootste aanval. Dat Hij echt sterker is dan de sterkste storm. Dat Hij echt almachtig is. Dat Hij die soevereine God is. En dat we aan het einde van de reis elkaar zullen aanmoedigen van ga naar Jezus. Zie op Jezus. Hij is nog steeds het antwoord.
Hey, Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc/geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.